bijbrengen over de blijvende betekenis van Dort 1618, 1619. Ik weet niet of u van plan is een erezuil op te richten. Dat heeft ooit een hervormde dominee gedaan. Een afgescheiden dominee heeft ooit gezegd dat Dort de laatste dogmatisch sprekende synode is geweest. Ik weet niet of dat helemaal is opgegaan in het licht van 33. Dat is nog weer een ander verhaal. Maar wij hebben vanmiddag en ook vanavond en morgenavond Dort centraal staan. Ik denk dat niet zonder betekenis is dat het geding vandaag in de kerken opnieuw een geding is rondom Dort. Daar is eigenlijk al de actualiteit mee gegeven. En wij hopen dat wij enig stuur en richting mogen krijgen. Ik stel u voor dat we gaan zingen Psalm 20, het eerste vers dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt. Psalm 20, vers 1. Daarna geef ik graag het woord aan dominee Hofman. De historische wortels van het conflict tussen de remonstranten, de contra-remonstranten, zullen we wel laten rusten. Daarbij zou de persoon als Caspar Koolhaas, Dirk Fokkersen, Koornhert, Cornelis Wigius moeten worden besproken. Dat zou te ver voeren. Binnen het kader van deze lezing is het evenmin mogelijk de historische achtergronden van het conflict tussen Arminius en Gomarus te schetsen. Ook kunnen we hier niet ingaan op de verwikkelingen rond de benoeming van vorstjes te Leiden en de verscherping van de conflicten met het voortschrijden van de tijd. De bijzonder boeiende problematiek van kerk en staat, die door dit hele conflict heen speelt, kan hier evenmin worden besproken. Wat zal dan eigenlijk wel aan de orde komen? Wel, de blijvende betekenis van Dort, 1618, 1619. En we zullen daarbij bijzonder stilstaan bij enkele dogma-historische en exegetische lijnen die de ondergrond vormen van de leerbeslissingen in Dordrecht. Voor een beter verstaan van de problematiek tussen de remonstranten en de contra-remonstranten kan zo'n globale schets ook in deze tijd zeer dienstig zijn. Hierbij komen dit keer niet zozeer de kanonen zelf aan het woord. Daar is immers reeds veel over geschreven en wordt nog veel over geschreven. Als doelstelling staat ons de belichting van de achtergronden en de fundamentele lijnen van het conflict voor ogen. Daarbij zullen ook pamfletten van weerszijden als bronnen worden benut, naast de officiële publicaties en de werken van Arminius en Gomarus. Binnen het kader van deze lezing kunnen we slechts enkele hoofdlijnen trekken. De behandeling ter synode van Dordt zal grotendeels buiten beschouwing worden gelaten. Opzet van de lezing is als volgt. Allereerst zal worden gepoogd een meer algemene typering te geven van de verschillen tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Vervolgens zullen enkele relevante themata dogma-historisch worden belicht. Daarna vragen we uw aandacht voor enkele exegetische lijnen. En tenslotte pogen we enige afsluitende conclusies te trekken. In de eerste plaats een meer algemene typering. In het omgaan met de schrift hebben de remonstranten reeds een lans gebroken voor wat zij noemden de vrijheid van profeteren. Herdont de Klok, een belangrijk woordvoerder van de contra-remonstranten, verwijt Arminius dat hij mede door het strooien van nieuwigheden volgende de vrijheid van profeteren de vrede der kerken heeft verstoord. Wat is dat immers, vrijheid van profeteren? Zo stelt Arminius tegenstander de kritische vraag. Is dat zomaar alles mogen openbaren en voorstellen zonder dat daarna te vragen of het met confessie en catechismus overeenkomt of te niet? Als dit een ongebreidelde vrijheid was, dan zou volgens Don de Klok alle continuïteit voor de leer zoek zijn. Bovendien werden dan de hogescholen kijf- en twistscholen, als de Academie van de Heidenen in Handelingen 17 ons beschreef. Jonge studenten worden dan vervolgens volgegoten met allerlei nieuwigheden en die dan weer de kerk verwoesten. Wat heeft 1 Korinthe 14 in dit verband te zeggen? Don't de Klok stelt dat de gave van toen niet eenvoudig te beoordelen is gezien het extraordinaire karakter. Het profiteren van de huidige hoogleraren, zegt dan Don't de Klok, moet beoordeeld worden. En dat is geen taak voor jonge en ervaren studenten. De beoordeling van de profetie dient te geschieden door iemand die geoefend is in de schrift. Van remonstrantse zijde is sterk benadrukt dat men de hoogleraar de vrijheid van profetie moet laten, zonder over zijn gevoelen te heersen, zo weinig als hij over eens anders gevoelen begeert te heersen. Hier wordt gepleit voor grote verdraagzaamheid. Dit kan Don de Klok niet goedkeuren. Wat is dit anders dan een ongebondene licentie om alle dingen te gevoelen wat men wil, zonder dat iemand daarvan zal mogen oordelen? Dit geeft geen rust in de kerk. De profetie moet beoordeeld en getoetst worden. Hier ziet Don de Klok een rol voor de confessie en catechismus, om die enigheid die wij in de leren hebben te betuigen. Dat moet de grondslag zijn en de grondlijn zijn voor het onderwijs aan de studenten. Het particuliere gevoelen van de hoogleraren dient heel vertrouwelijk in kleine kring besproken te worden en mag zeker niet onder studenten verbreid worden. Rond de vrijheid van het profeteren komt reeds de binding aan de belijdenis naar voren. Gomarus ziet de rol van de confessie die uit de schrift genomen is, en dan citeer ik, als een band der enigheid die de ambtsdragers vrijwillig als schriftmatige ondertekend hebben, om afwijking van de gezonde leer te signaleren, tevens tot vermijding van scheuring dient. Een Arminiaans tegenpamflet verwijt aan Don de Klok dat hij het gevoelen van Arminius toetst aan de leer van de kerk in plaats van aan Gods woord. Voor de pamfletist staat het vast: al wat in de kerken Gods geleerd wordt, moet naar Godes heilig woord geoordeeld worden. Dat heeft de reformatie toch in mezelf altijd gezegd tegen Rome. De tegenstander van Herdont de Klok daagt hem uit. Maar beroep u op de schrifturen. Laat die een rechtsnoer tussen u en de uwen broeder wijzen. Dat schriftberoep moet dan de doorslag geven. Ook de wijze van beroep op de confessie verdient volgens de tegenstanders van de contra-remonstranten niet altijd een schoonheidsprijs. Citeer, dezelfde confessie dikwijls niet zeer deerlijk bij het haar getrokken wordt. Ook een reactie van Arminiaanse zijde op de waarschuwing van Gomarus, het pamflet van hem, stelt de verhouding schrift-confessie leer der kerk aan de orde. De kerk dient volgens de pamfletist te beseffen dat ze niet alleen de waarheid in pacht heeft met de kerkelijke leer in de geschriften, de leergeschriften. Beseffend dat ze haar leer niet van monde tot monde immediatelijk, dus onmiddellijk, van apostelen en profeten gekregen heeft. Of door leraars die het getuigenis hadden dat ze niet en konden dwalen. Is het beroep van Gomarus op de leer van de kerk niet als dat van de papisten? Die zeggen dat de kerk en kan niet dwalen? Daarom moet gij bij de kerk blijven? Gods woord moet voor de pamfletist regel der waarheid zijn. Niet de confessie, maar Godes woord is rechter. Gods woord alleen, zeg ik. Want doen wij anders, zo binden wij de waarheid aan menselijke hersenen. De martelaren gaven ook niet hun bloed voor de confessie, zeggen de remonstranten, maar voor het woord van God. En de dat met haar bloed bezegeld, dat zijn stemmen alleen in zijn kerken klinken zouden. En zijn woord aangenomen, alle menselijke traditie die conscientie binden, uitgeroeid moesten worden. Nou, hiermee hangt samen dat de Arminianen de confessie willen toetsen en zo nodig aanpassen. De pamfletist verzekert, zij willen die in de schoot haar der broederen in een wettelijke vergadering daartoe onder het beleid van haar christelijke overheid te verzamelen uitstorten. En over dezelfde met haar confereren. Let op dat laatste woord. Hij verwijt eraan Gomarus dat hij zo leppig spreekt en scheldt van nieuwe leerzoekers, diegenen die de confessie willen examineren. Mensen met enige bedenkingen tegen de confessie mag men niet schelden voor nieuwe leerzoekers die verandering van de religie zouden voorstaan. Het zijn geen nieuwe leerzoekers, maar voorstanders van de waarheid en van de macht en de waardigheid van Godes woord. De wijze van theologiseren is voor de Arminianen een andere dan voor de Gomarist. Vanuit het Arminiaanse kamp klinkt een roep om verdraagzaamheid jegens elkaar, verdeeldheid en twist in de evangelische kerken, een citaat, evangelische kerken, verhindert de bevordering van de waarheid en het rijk van de antichrist. Dat wordt er doorgestaafd. De pamfletist keurt het af dat een ieder zo vast op zijn meningen blijft staan dat hij een ander niet horen wil. Ieder meent gelijk te hebben en sluit zich af voor het gevoel van de ander en dat geeft twist. Afkeurenswaardig achter schrijven dat een ieder al zo op het zijne blijft staan dat hij anderen weigert te dulden. Zaken die nog religie nog zaligheid betreffen dient men niet zo streng te drijven. Geest van theologiseren is bij de Arminianen tolerant, open naar anderen. Men wantrouwt op het punt van de tolerantie. De Bezianen, dan zou u moeten lezen een kristallijnenbril, daardoor men kan zien van Holland af tot Engeland toe eniger oproeriger predikantenbedrijf. En ik bespaar u de rest van de titel. Samenvattend dit eerste gedeelte. De Arminianen vragen ruimte voor hun theologisch bedrijf. De confessie dient te worden getoetst aan de Heilige Schrift. En hun werk ademt duidelijk een tolerantie en een tolerante geest in kerk en theologie. En tevens in de maatschappelijke opstelling tegenover andersdenkenden in de samenleving. De Bezianen komen er in die bewuste kristallijnen bril niet best af, dat zult u al hebben vermoed. Een diepgaand verschil van inzicht tussen beide groeperingen tekent zich niet alleen af op theologisch en kerkelijk gebied, maar evenzeer op seculier-maatschappelijk terrein. En daar is datzelfde begrip verdraagzaamheid weer van groot belang. Voor de moderne mens, anno 1996, heeft het begrip tolerantie een aangename klank. Het moet toch kunnen. Voor de contra-remonstranten met hun vasthoudendheid heeft het moderne denken weinig sympathie. Dat zijn scherpslijpers. En die bederven de broederlijke sfeer. Tweede gedeelte, iets over specifieke themata. En daarmee dogma historisch belicht. Ik wil u iets zeggen over fundament van de verkiezing. Hieromtrent heeft Arminius zich duidelijk uitgelaten reeds in zijn verklaring van 30 oktober 1608. Zo lezen we daar: is Jezus Christus eerlijk, stellende hem tot een fundament der predestinatie en de verdienende en mededelende oorzaken der zaligheid. Christus als het fundamentum electionis is voor Arminius van groot belang. Dekker heeft het in zijn studie zo verwoord: de dood van Christus en zijn verdiensten gaat naar haar natuur en orde vooraf aan de predestinatie. Voor de contra-remonstranten liggen deze zaken anders. Christus is middelaar en zaligmaker, maar geen oorzaak van de verkiezing. Als middelaar is hij zelf geordineerd. De oorzaak van de verkiezing moet alleen God toegeschreven worden, zodat hij die gedaan heeft in hemzelf en bij hemzelf naar zijn willen en de welbehagen. De middelaar voert de verkiezing uit, maar is geen oorzaak van de verkiezing, zo stelt Don de Klok. Welke is dan de plaats van Christus in de verkiezing? Dit thema is op het nauwst verwant met het voorgaande dat ik u noemde. Op de Haagse schriftelijke conferentie van 1611 horen we uit de mond van de remonstranten: God heeft de verkorene aangezien niet simpelijk als singuliere personen en als gezondigd hebben in Adam, maar als zijnde in Christo en de in denzelven gelovende. En volgens of Christo in dit besluit mede aangemerkt wordt als het fundament van hetzelfde en de over zulks in orde voorgaande. Het gevoel van de contra-remonstranten verschilt in deze zaak. God heeft de verkorene aangezien, simpelijk, als singuliere personen, ofte als gezondigd hebben in Adam, niet als zijnde in Christo en in dezelfde gelovende. En de volgens dat Christus de middelaar in dit besluit komt alleen als dienaar, een gesubordineerd middel, om dit besluit uit te voeren en over zulks hetzelfde als uitvoerder van dien in orde volgende. Het remonstrants gevoel is ook later in het licht gegeven. Christus is niet slechts de uitvoerder van de verkiezing, maar fundament van het besluit der verkiezing, volgens het remonstrants gevoel. Wat is nou de rol van het geloof en de prediking in dat geheel? In zijn verklaring voor de Staten van Holland heeft Arminius zich hierover duidelijk uitgelaten. Tweede, precies en absoluut decreet Godes is dat hij besloten heeft degene die hen bekeren en de geloven in genade te ontvangen. Zo lezen we even verderop: hieruit volgt het vierde besluit om zekere bijzondere personen zalig te maken en te verdoemen, welke besluit steunt op de voorwetendheid Godes, door welke hij van eeuwigheid geweten heeft welke personen volgens zodanige beleidingen der middelen tot bekeringen en de geloof dienstig door zijn voorkomende genade zouden geloven en de door de navolgende genade zouden volherden en de ook welke niet zouden geloven en niet volherden. De visie van de remonstranten is helder verwoord op de Haagse schriftelijke conferentie van 1611. Diegene in Christo, om Christi willen en door Christum zalig te maken, die door de genade des Heilige Geestes in dezelfde zijnen zonen, Jezus Christus, geloven en de daartegens de onbekeerlijke en ongelovige in de zonde en onder de toren te laten en te verdoemen als vriend van Christus. Ook later in de conferentie hebben de remonstranten gesteld, ergo, zonder geloof is het onmogelijk van God ter zaligheid verkoren te worden. God trekt naar zijn eeuwige onveranderlijke raad de gelovigen uit het verderf. Daarbij speelt voor Henry Johannes 3 een belangrijke rol. Die gelooft, heeft het eeuwige leven. Voor de remonstranten is het duidelijk dat in de lijn van Johannes 3 de gelovigen de belofte hebben van het eeuwige leven en het ongeloof daarentegen met de verdoemenissen vergezelschapt wordt. De remonstranten horen in het evangelie het gehele besluit van de verkiezing doorklinken. De contra-remonstranten hebben zich verweerd tegen deze uitleg van Johannes 3 vers 36. Hier is geen sprake van de gehele wil van God aangaande de zaligheid van mensen, want elders in de schrift is daaromtrent meer geopenbaard. Johannes 3 vers 36 en Johannes 6 vers 40 gaat het alleen over de middelen waardoor God de mensen ter zaligheid wil brengen. De contra-remonstranten hebben de ernst van de roeping door het evangelie in de verkondiging van het woord benadrukt. Al heeft Christus voor de ongelovigen geen vergeving der zonde en geen verzoening verworven. De ongelovigen worden opgeroepen tot bekering en God veinst hier niet. Wie zich niet bekeert ervaart dat de toorn van God op hem blijft. Toch hebben de contra-remonstranten het pastorale aspect hier niet uit het oog verloren, getuigen de opmerkingen die volgen. Maar de ongelovigen, hoewel zij de verdoemenissen wel verdiend hebben, zo is daar nochtans een middel waardoor zij de verdiende verdoemenissen konden ontkomen, namelijk indien ze geloven. Niemand van alle mensen wordt precieselijk de hopen van zaligheid afgesneden, zolang zij in dit leven zijn. Nog iemand en wordt in het bijzonder aangezegd dat Christus voor hem niet gestorven is. Dat en kan de ene mens van een ander niet zeggen, zolang hij in het leven is. De klem van de nodiging blijft dus op de mens liggen bij de contra-remonstranten. Zo en geeft dan deze leer geen oorzaak dat iemand zou twijfelen of hij schuldig is in Christus te geloven. Maar het toegeeft alleen oorzaken des mensen kwaad voornemen om in onboetvaardigheid en ongeloof te blijven. Van remonstrantse zijde klonk het verwijt: als een mens zich niet kan bekeren op de prediking, hoe kan er dan sprake zijn van schuld? De Arminiaanse schrijver van Bloembotgen, zo heet dat, kan er ook niets doen, zo heet het pamflet, het heet nog veel meer. Maar goed, Bloembotgen die vermaant dan ook: een blinde die kan je niet tot zien manen en een stomme niet tot spreken. Dan vraagt men het onmogelijke. Wat heeft dat voor zin? Volgens de schrijver verliest men zo de klem op de mens om naar het goede te haken en erom te bidden. Spreekt het spreken van Van Dungen, waartegen het pamflet zich richt, over de onwederstandelijke trekking tot Christus, valt bij de remonstrantse pamfletist in verkeerde aarde. De venijnige reuk van die bloem vergiftigt volgens hem de hersenen der mensen en neemt de begeerte weg om tot Christus te gaan. Als Christus niet zijn bloed ook voor de ongelovigen gestort heeft, hoe zijn ze dan strafwaardig? Daar nochtans van eeuwigheid des vaders intentie is geweest haar daarvan uit te sluiten. Voor de remonstranten zijn geloof en volharding in dat ware geloof condities voor de verkiezing. Voor de contra-remonstranten is het ware geloof geen conditie voor, maar vrucht van de verkiezing. De contra-remonstrantse opvatting is onder andere verwoord door Donteklok in diens antwoorden. Daaruit volgen zal, ik citeer dan, dat de verkiezingen niet en is uit het voorgezien geloven, maar dat het voorgezien geloven is uit de verkiezingen, als een noodzakelijke vrucht van dezelfde, zodat ze niet weiniger tot het geloven als tot de zaligheid verordineerd zijn. Nog iets over de aard en het effect van het geloof en het ongeloof. Over de aard van het geloof verschillen Arminius en Gomarus van mening. Gomarus geeft als opvatting van Arminius in zaken Gods besluit weer om de gelovige te rechtvaardigen en in de eer geordineerd heeft hem het geloven te geven eer hij hem geordineerd heeft ter zaligheid. Tegen deze rol van het geloof in de leer van de predestinatie bij Arminius maakt Gomarus ernstig bezwaar. Volgens Gomarus ziet Arminius het geloof niet als middel, maar als voorgaande hoedanigheid in dengene die gepredestineerd wordt. Gomarus stelt dat de vrucht niet voor de boom is. Geloof is volgens Gomarus juist vrucht van de predestinatie. De zaligheid is eerder geordineerd dan het geloof, zo stelt Gomarus, anders wordt Gods wijsheid onteerd. God heeft van eeuwigheid naar zijn welbehagen besloten enige bijzondere personen zalig te maken en tot dat einde aan hen het geloof in Christus te geven. Dat geloof is niet allen zondaren gemeen, maar een bijzondere gave Gods. Dit werkt Gomarus aldus uit. Het geloof, de wedergeboorte, is een genadige gave Gods die hij den ongelovigen en onherborenen die het evangelie horen zonder verdiensten schenkt. Deze gave wordt volgens contra-remonstrantse opvatting geschonken met een onwederstandelijke kracht, zodat de wil van de mens de kracht niet en heeft om zulks te keren en te weren. Voor Gomarus is Gods genade de hele oorzaak voor het geloof en niet ten dele ook de vrije wil en keuze van de mens. Het geloof is niet uit de mens. Het is helemaal gave van God, zodat mensen nooit kunnen roemen in eigen werk. Ons stenig hart werkt niet mee tot onze wedergeboorte. Alleen God wederbaart. Doden kunnen niet meewerken tot hun levendmaking. De kwade boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Het afwijkend gevoelen van Arminius wordt door Gomarus in een pamflet aldus samengevat. Ten eerste, het geloof wordt niet gegeven door een onwederstandelijke kracht. Ten tweede, maar door een zachte en lieflijke radingen die de vrije willen bekwaam zijn. Ten derde, dat deze vrije willen des mensens macht hebben zulks te verhinderen. En ten vierde, de gehele oorzaak van geloof en ongeloof is de wille Gods en des mensen vrije willen en de keur. Dit laatste werkt Arminius uit in het beeld dat de willen zij als een evenaar in de balans die aan de een of andere zijde vrij staat of zich begeeft. Volgens Arminius strijdt het tegen de rechtvaardigheid Gods als zij zalig maakt die niet en gehoorzamen. En volgens diezelfde Arminius strijdt het tegen de liefde der mensen als God verdoemt die niet kunnen gehoorzamen. Gomarus verweert zich door te wijzen op de eigen schuld van de mens en de val in Adam. God mag eisen. Ook blijkens de Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord 9. Aangaande de aard van het geloof onderstreept Gomarus het bovennatuurlijke als gave Gods. Het geloof komt niet voort uit de natuur van de mens en evenmin door diens kracht. Alleen de drieënige God is de schepper en gever van het geloof. De bewegende oorzaak ligt op geen enkele wijze in de mens. Ook de werking van het geloof is Gods werk. In een Arminiaans pamflet uit 1610, tegenbericht, wordt de remonstrantse visie op geloof nog eens uiteengezet, tegenover het gevoelen van Gomarus in diens verklaringen. De oorzaak van het geloof ligt niet in de onwederstandelijke kracht Gods, maar in de wille Godes en de vrije willen des mensen. Zo had Gomarus het gevoelen van Arminius weergegeven. Daar wordt aldus op ingegaan van remonstrantse zijde. Die gelooft, moet dat helemaal aan Gods genade toeschrijven. De ongelovige moet dat niet aan God toeschrijven. Die niet zou hebben gewild het geloof te geven. De ongelovige begraaft de genade en het pon. En daarom geldt van de ongelovige en de door zijn eigen schuld en de verdiensten hemzelf den weg sluit en de God rechtvaardige oorzaken heeft om zijn genade en pond van hem te nemen. Hoe zou men anders, zegt dan de remonstrant, ongeloof kunnen bestraffen? God geeft het hun niet. Zij kunnen zich niet bekeren. Als dat waar zou zijn, dan zou God onrechtvaardig zijn. Volgens de auteur gaat Gomarus te ver door te stellen, als opvatting van Arminius dan, wanneer een mens gelooft, is dat ten dele de genade Godes, ten dele de vrije willekeur des mensen. En dan zeggen de remonstranten, geloven is consenteren, toestemmen van de mens op Gods genade. Maar dit consent komt niet voort uit de eigen kracht van de mens en wordt gewerkt door Gods genade. Als God het geloof werkt, en dan komt het weer, er zit altijd Addison aan het gras, je moet doorlezen, dan destrueert hij de nature van de willen niet. Er is veel onduidelijkheid over wat is dan de positie van de wil in het denken van de remonstranten. Maar u zult het zien, naarmate de tijd voortschrijdt in het conflict, wordt het al helderder dat er wel degelijk te spreken was van een vrije wil. Over de relatie geloof en rechtvaardiging maakt Gomarus ook kritische opmerkingen aangaande Arminius' visie. Gomarus acht dat de eer die aan Christus toekomt, in de opvattingen van Arminius, aan het geloof wordt toegeschreven. Geloof is onvolmaakt en met zonde besmet, stelt Gomarus. Het is niet meer dan een instrument of middel waardoor wij Christus en de rechtvaardigheid ontvangen. Gomarus wijst daarbij terecht op artikel 22 van de Nederlandse geloofsbeleiden. In de Delftse conferentie van 1613 is deze zaak ook aan de orde gekomen. De contra-remonstranten stelden zich daar op het standpunt van Gomarus dat geloof niet de gerechtigheid zelf is. De remonstranten verzetten zich tegen de aanduiding van het geloof als instrument en stelden, maar ons geloof is de gerechtigheid zelf. En deze wordt door God genadig aangenomen. Op de Haagse schriftelijke conferentie proberen de remonstranten aan de contra-remonstranten een parallel op te dringen. Verkiezing zonder aanzien van iets in de mens, dan ook verwerping zonder aanzien van iets in de mens. Geloof als vrucht van de verkiezing, dan ongeloof als vrucht van de verwerping. Maar de contra-remonstranten, ook niet voor één gat gevangen, willen in deze zaken zo hoog niet gaan. Volgens de remonstranten zit daar meer achter. De contra-remonstranten durven zich niet uit te spreken voor de oren van de Heren Staten, omdat hun gedachten golden onbetamelijk en de geheel strijdig tegen zijn heilig woord zijn. Al waren de remonstranten hierin niet genoeg gedaan, volgens hun zeggen, toch willen ze de conferentie voortzetten, want ze confereren graag. Ze voelen aan dat hier de meeste zwarigheid lijkt. Dat het hier is zonderlijk, daar de monstrueuze opinieën schuilen. De remonstranten dringen aan op onderlinge verdraagzaamheid, u had niet anders verwacht. Ze willen zelf niet hoger klimmen en de diepte Gods doorzoeken. Ze zien al deze opvattingen liggen binnen de ruimte van schrift en belijdenis. Nog iets over het mensbeeld. Voor Arminius vallen er belangrijke beslissingen in de wil van de mens. De genade is niet onwederstandelijk. De Heilige Schrift spreekt immers over het wederstaan van de Heilige Geest. En zo wordt de aangebodene genade Godes verstoten. En binnen dit kader komt in de verklaring Augustinus tegenover Pelagius te werd. En dan klinkt het volgende. Augustinus heeft gezegd, laat Pelagius bekennen dat de mens kan zonder zijn, zonder zonde zijn, maar door de genade Christi. En daar hebben wij vrede. Nou, en dat vindt Arminius ook. Pelagius' opvatting dat de mens Gods wil kan onderhouden door zijn eigen krachten, toch lichtelijker door de genade Christi, acht Arminius een ketterij. Arminius acht deze opvatting van Pelagius zeer schadelijk en de ere Christi nadelig. In dit kader brengt Arminius Johannes 15 vers 5 ter sprake. Eigen opvatting aangaande de wil van de mens hoort Arminius een aansporing van de mens tot droefheid over de zon, staan naar bekering, geloof in Jezus Christus, naastigheid tot goede werken, vurigheid in de gebeden, met vrees en beven tracht de mens naar de zaligheid en de wanhoop wordt verhinderd. De Delftse conferentie van 1613 beleidde de contra-remonstranten in zaken de beste werken van de herboren mensen dat ze onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Alles is geïnfecteerd door het vlees. Niemand kan in dit leven de wet van God volkomen houden, zelfs de bekeerde niet. Daarmee doet God de mens geen onrecht, indien hij van hem eist wat de mens niet kan presteren. Dit standpunt wordt op deze conferentie niet gedeeld door de remonstranten. Hun mensbeeld is veel optimistischer. De wedergeboren mens kan Gods geboden perfect houden. Anders zou God de mens toch onrecht doen. Indien hij zou eisen wat hij niet doen kan. Erdonte Klok betoont zich in zijn antwoorden op een zeker schrift niet zo gerust op het roemen van Arminius in de genade. Want wat bedoelt Arminius eigenlijk als hij van genade spreekt? Is bij Arminius genade slechts helpende genade, waardoor de verdorven krachten van de mens geholpen worden en opgewekt moeten worden om het rechte goed te verstaan, te willen en te doen? Is de beschuldiging omtrent een vrije wil van de mens na de val houdbaar of niet? Is genade de onwederstandelijke, krachtige werking van de Heilige Geest voor Arminius? Geestelijke herschepping en wedergeboorte, vernieuwing van het verstand, van de wil en van alle menselijke krachten, als een geestelijke opwekking uit de doden, zodat dezelfde niet aan des mensen wil en hangt, maar alleen aan de wille en de macht Gods. Hier hoort Erdonte Klok bij Arminius andere onzuivere geluiden en klanken. De mens kan de werkingen des Heilige Geestes wederstaan of te dezelfde toelaten. De onderbouwingen van de opvattingen omtrent de genade acht Donte Klok uitermate zwak en gebaseerd op Bellarminische distinctie, onderscheidingen van allerlei soorten genade. Pas op, broeders, met het noemen van voorkomende, achtervolgende en al die genade meer, want dat komt bij de Rooms-Katholieken vandaan en de remonstranten hebben zich er heel sterk mee gemaakt. Voor Donte Klok is er op grond van de schrift eenderlei genade tot de bekering en de het geloven nodig. Op de synode van Dordrecht 1618-1619 hebben de remonstranten het gevoel verwoord dat er genoegzame genade tot geloof is ook aan degene die metterdaad niet bekeerd en worden. Men stelt dat de mens meer goeds doen kan dan hij inderdaad doet en mee kwaads nalaten dan hij inderdaad nalaat. De remonstranten geloven niet dat God de dingen van eeuwigheid precies besloten heeft, ook aangaande het handelen van de mens. Vervolgens gaan de remonstranten ook in op het karakter van de roeping van de mens in en door het evangelie. Aangaande deze dingen is er geen verborgen wil in God. De roeping van allen dient tot bekering en nooit tot verzwaring van de straf, zo is die niet bedoeld. Mens kan wel degelijk anders dan zonder. En dan komt weer een diep motief voor de remonstranten. Ze vrezen misbruik door middel van de gereformeerde verkiezingsleer. Ik citeer, in deze onze verdorvene tijden, in de welke zeer vele de leren der genadige verkiezingen tot de wulpsheid des vleeses en de vrijheid van zondigen tot haar verderf misbruiken. Absolute en ongeconditioneerde verkiezing is volgens de remonstranten gevaarlijk en geeft den mensen een voet tot zondigen. Absolute verwerping is vooraf te wijzen. Ze bewerkt wanhoop en is de gerechtigheid Gods contrarie. Nog iets over de volharding der heiligen. In Arminius' verklaring van 1608 liggen deze zaken nog min of meer open. Ik citeer, achter dat wel, dien uit de schrifturen neerstiglijk onderzocht en de mijne dat nodig zal zijn hiervan gesproken te worden in onze eerste bijkomst. Doch verklaar rondelijk dat ik nooit en hebben geleerd dat de waarde gelovige of geheelig of eindelijk van het geloven afwijkt en al zo verloren gaat. Hoewel ik bekennen dat er plaatsen der schrifturen zijn die zulk schijnen mede te brengen. Op welke ik nog zodanig antwoord niet hebben gezien dat mij vernoegt. Gelijk ook ter andere zijde enige plaatsen worden bijgebracht die aanmerkenswaardig zijn. De remonstrantie laat in artikel 5, na een grotendeels gelijkluidend begin, als in de verklaring die ik zo even noemde, afsluitend horen, maar of dezelfde niet en konnen, door nalatigheid het beginsels haars wezens in Christo verlaten, de tegenwoordige wereld wederom aannemen, van de heilige leren en eenmaal gegeven afwijken, de goede conscientie verliezen, de genade verwaarlozen, zouden eerst moeten nader uit de heilige schrifturen onderzocht zijn, eer wij hetzelfde met volle verzekering onze gemoed zouden kunnen leren. De doorgaande lijn bij beide stukken is, de gelovigen hebben door de heilige geest overvloedige kracht om te strijden tegen Satan, zonde, wereld en eigen vlees. En in de acta van 1618-1619 horen we de remonstranten niet alleen een afwijzing, maar ook een absoluut besluit van verkiezing wegwijzen, als we afwijzen, met geen conditie van gehoorzaamheid omschreven. Maar ze stellen daar ook, de ware gelovigen konden van het ware geloof afvallen. Zie je het weer? Het heeft zich verder ontwikkeld. Eerst ligt het open en dan spreken ze, ze kunnen wel degelijk van het ware geloof afvallen. De ware gelovigen kunnen in grauwelijke zonden en lasteren vallen, in dezelfde volherden en sterven, en volgens eindelijk een afvallen en verloren gaan. Al is ook na afvalbekering mogelijk, zij kunnen niet zeker weten dat dit zekerlijk en ongetwijfeld zal gebeuren. Het contra-remonstrants gevoelen in deze zaak achter men voor veel misbruik vatbaar. Wat een wijde deuren dat er zelf voor de vleeselijke zekerheid is openende, geven wij te bedenken. De gelovigen kunnen volgens de remonstranten alleen zeker zijn op conditie van hun waken, bidden en andere heilige oefeningen, want dan blijft de genade van God er nabij. Dat de gelovige nooit in deze zal verzuimen en altijd volharden in deze scholen van de christelijke krijg en zien wij niet. En dat de gelovige hiervan zeker zij en achten wij niet nodig te wezen. De remonstranten kunnen niet meezingen met het lof des Heren, gedrukte Amsterdam bij Maarten Jans Brand in de gereformeerde catechismus anno 1615. Wie zal de uitverkorene Gods verleiden? Wie zal mij van de liefde Christi scheiden? Wie zal mij trekken uit zijn sterke hand? Duivel nog dood, nog dodelijke zonde, zal ooit zo sterk of machtig zijn bevonden, dat ze mij nemen zal, dit zeker pand. Dat zingt wel de contra-remonstrant, maar niet de remonstrant. Om dit gedeelte samen te vatten, ja, wie zou het niet toejuichen? Dat sterk christologische spreken van de remonstranten aangaande de verkiezing. Verkiezing van zekere bijzondere personen, aleer Christus wordt aangezien, is ongerijmd, zo vinden de remonstranten. Want dan zou de zaligheid er reeds zijn voordat deze door Christus is verworven. Volgens hen strekt dit ten zeerste tot verkleining van de eer van Christus en tot vernietiging van zijn heilige verdiensten. Hier liggen in het spreken van sommige contra-remonstranten, en dat moet toegegeven worden, inderdaad voetangels en kleppen. Derhalve willen de remonstranten heel ruim spreken van Christus en zijn arbeid. Daarbij is Christus het fundament van de verkiezing. En zijn kruisverdiensten niet alleen genoegzaam voor de verzoening van alle zondaren, maar is dit werk ook metterdaad zo uitgebreid dat hij gestorven is voor alle mensen. Hierbij spelen voor de remonstranten tenminste twee motieven. Men wil de eer van Christus op deze wijze beklemtonen. En ten tweede wil men zo een waarborg scheppen voor het aanbod van genade aan alle mensen in de prediking. Het pastorale motief keert op diverse punten in hun opvatting terug. Wie zou geen sympathie koesteren voor het gevoel van de remonstranten die de eigen verantwoordelijkheid van de mens zozeer benadrukken? Maar door de inzet bij En dit accent op het werk van Christus in de verzoening blijft er in feite geen echte ruimte voor de verborgen raad Gods. Daarbij verschuift het accent van Gods welbehagen in de verkiezing van zondaren naar het aanzien van degenen die in Christus geloven, doordat zij de hun en alle mensen aangeboden genade metterdaad aannemen. En deze visie heeft ook gevolgen voor de leer van de mens. Ondanks alles spreken over en roemen in de genade Gods in Christus, is het onmiskenbaar dat het gewicht van de zonde en de radicale doorwerking daarvan in het menselijk bestaan door de remonstranten anders wordt verstaan en ervaren dan door hun tegenstanders. Ondanks het feit dat, bijzonder in dit stuk van hun leer, niet alle zaken even helder worden verwoord, is aan remonstrantse zijde ruimte voor een vrije wilsbeslissing van de mens in het aannemen of verwerpen van de genade, die wederstandelijk is. En hier voert men dan pastorale motieven aan om zo de klem op de mens door middel van de prediking van het evangelie niet te verliezen. Bijzonder van de mens. Even een voorlopige evaluatie. Voor de remonstranten valt het hoofdaccent op Gods besluit. In het beschikken van Christus als verzoening voor de zonde van het ganse menselijk geslacht. Daar ligt hun vertrekpunt. Op deze wijze is het eigenlijke van goddelijke predestinatie ten diepste opgeheven. Het offer van Christus is daadwerkelijk voor alle mensen gebracht. En van daaruit komt ook de prediking met klem tot een ieder om het verworven heil door vrije wil aan te nemen. Terecht is hier door Zeeberg gesproken van rationele overwegingen, tezamen met stoïsch moralistische motieven. En dit heeft de remonstranten gebracht tot een wat hij noemt, ik vertaal het maar, echt semi-pelagiaanse theorie. Ook rond het stuk van de volharding der heiligen spelen motieven uit de leer van de mens naast het pastorale een rol. In deze kwestie liggen de zaken evenzeer conditioneel, waarbij de ijver en de inzet van de mens van doorslaggevend belang is of hij tot het einde zal volharden en zo zalig worden. De remonstranten zijn zeer bevreesd voor vleeselijke gerustheid met alle morele gevolgen van dien. Men acht zelfs in deze zekerheid niet nuttig, maar veel meer schadelijk. Hoe staat het nu met de contra-remonstranten? Het is zeker niet de bedoeling van de contra-remonstranten de plaats en de eer van Christus rond en in de verkiezing te verkleinen. Dit hebben ze reeds duidelijk aangegeven in de Haagse schriftelijke conferentie van 1611. Hier mede en wordt Christus niet uitgesloten uit de verkiezing. Want hij is degene door welke de Vader ons heeft verkoren, Johannes 13 vers 18 en Efes 1 vers 4. Hij is ook zelf voorgezien voor de schepping des werelds, 1 Petrus 1 vers 20. Hij is van eeuwigheid van de Vader verordineerd tot een middelaar en zaligmaker, om alle de uitverkorenen die de Vader hem gegeven heeft door zijn heilige geest tot een geloven en door de geloven tot de zaligheid te brengen. Het zou onjuist zijn te menen dat in hun stellingname de contra-remonstranten geen oog gehad hebben voor de pastorale kanten van de leer van de verkiezing en de praktische gevolgen voor de prediking als bediening van de verzoening. Ze hebben op grond van het woord van God hun inzet wel consequent theologisch gekozen. Waarbij het werk van God de Vader in zijn verkiezende liefde in Christus en zijn welbehagen het uitgangspunt is gebleven. De Bijbelse begrippen van zonde en genade zijn in het contra-remonstrantse denken radicaler gepeild. Veel minder exegetische notitie beperken tot een belangrijke schriftplaats, dat is Efeze 1 vers 4. Het zit op enkele woorden vast, eigenlijk op één woord van twee letters. Hun visie in deze tekst, in zaken deze tekst, hebben de remonstranten onder andere helder verwoord op de Haagse schriftelijke conferentie. Efeze 1 vers 4 is voor hem een belangrijke bewijsplaats in zaken de verkiezing van hen die geloven. Het verkoren zijn zonder enige kwaliteit of buiten Christus en de geloven in hem, dat ontkennen wij, zeggen ze. En als nadere uitwerking van Efeze 1 vers 4 horen wij van remonstrantse zijde, want in Christo is niemand verkoren dan die in Christo is, zo is niemand in Christo verkoren dan de gelovige. Een hele redenering. De remonstranten verzetten zich tegen de contra-remonstrantse opvatting dat het welbehagen en de genade Gods de oorzaak van de verkiezing is. Als grond voor hun verzet wijzen zij op het spreken van de schrift in Efeze 1 vers 4, waar volgens hen Christus wordt genoemd als de oorzaak van de verkiezing. In zijn opera maakt Gomarus melding van dit gevoel van de remonstranten rond deze schriftplaats. Zij zien daar de verkorenen als ingelijfd in Christus. Niet alleen geschapen en gevallen, maar als gelovig. Omdat zonder geloof niemand in Christus is. Zo komen de remonstranten tot hun sluitreden. Tegen deze uitleg van Efeze 1 vers 4 verzet Gomarus zich. Ik zal u al de details nu besparen om des tijds willen. Volgens hem doen de remonstranten alsof hetzelfde is, verkoren te zijn in Christus, en verkoren te zijn in Christus existerende. En dat laatste staat er niet in Efeze 1 vers 4. Maar zo lezen de remonstranten het wel, als in Christus existerende. Geheel in deze lijn beweegt zich de exegese van de contra-remonstranten, die zich dus ook op die lijn van Gomarus stellen en dat gevoelen van de remonstranten afwijzen. Uit deze schriftplaats volgt niet wat de remonstranten eruit willen besluiten. Het is waar dat niemand in Christus kan wezen of hem dadelijk ingelijfd zijn dan die in Christus geloven. Maar dat ontstaat in de tekst niet. Dat hij ons wezende in Christo heeft verkoren. Of de dat hij ons in het verkiezen heeft aangezien als die door den geloven nu dadelijk in Christo waren. En daar wordt de exacte Griekse tekst afgedrukt. Want anders zouden daar moeten bijstaan ontas en autoi. Of toos en autoi. Terwijl in de tekst niet en is. En dan geven de contra-remonstrantse broeders de positieve zin van deze tekst aldus weer. De zin van deze plaatsen is deze, dat alle geestelijke zegeningen van God en Vader ons gezonden worden door Jezus Christus. Van de welke de eerste is, dat hij ons en autoi, dat is door hem verkoren heeft. Daarna dat hij ons ook door hem tot kinderen heeft aangenomen. Want dat de woorden en autoi zo zijn te verstaan, kan blijken uit het volgende zevende vers. Door de welke wij hebben de verlossing. En uit Colossense 1 vers 16. Want en autoi, dat is door hem zijn alle creaturen geschapen. En dan noemen ze ook nog andere plaatsen meer. De broeders geven nog een verwijzing naar Johannes 13 vers 18 ten nader onderbouwing. En tevens lezen zij nauwkeurig het vervolg van Efeze 1 vers 4, want daar staat uitdrukkelijk dat God ons heeft verkoren, opdat wij zouden heilig en onstraffelijk zijn in de liefde. Waaruit klaarlijk te zien is dat God ons heeft verkoren, niet omdat hij ons als heilig of gelovig heeft aangezien, maar opdat wij zodanige worden zouden. En de volgensdien, zo is de heiligheid, waarom het geloof mede begrepen wordt, niet een conditie van de verkiezing, en aan de verkiezing voorgaande, maar vrucht, dezelfde volgende. Voor de remonstranten liggen hier de grootste belangen om te bewijzen dat verkiezing Gods conditioneel is. Dat hij al zo gepredestineerd hebbende de boetvaardige en gelovige in Christo Jezus zalig te maken en de ongelovige en onboetvaardige te verdoemen. Zo lezen we in een remonstrant pamflet uit 1609. In zijn antwoorden laat Donteklok er geen twijfel over bestaan hoe krank het fundament is, daar Arminius zijn leren van de predestinatie op fondeert. namelijk op het woordeke in, welk hij naar zijn goeddunken verstaat, besluitende daaruit het voorgezien geloven, daarvan de heilige schrift niet weet en te spreken. Het verweer van Donteklok beweegt zich in de lijn van het eerder genoemde gevoelen van de contra-remonstrant en van Gomarus. Hoe het in Christus dient te worden verstaan, blijkt uit de woorden opdat wij tot zijner tijd zulks door Christum of te in Christo met een geloven aangenomen zouden worden. Zolang dat niet en is geschied, zo zijn wij kinderen des torens en de vijanden. Samenvattend, uit het bovenstaande blijkt dat rond de uitleg van Efeze 1 vers 4 exegetische beslissingen vallen van de eerste orde, voor beide partijen. De uitleg van de contra-remonstranten is goed onderbouwd. En niet vanuit een vooringenomen standpunt, je moet eerlijk zeggen, passend in het geheel van de context. Want er wordt gesproken over voor de grondlegging der wereld. De remonstrantse uitleg draagt elementen in die binnen Efeze 1 vers 4 niet aan de orde zijn. Het argument van contra-remonstrantse zijde rond het opdat, niet omdat, maar opdat, is nog steeds een eerlijk, helder, zuiver Bijbels argument. En steekhoudend. Binnen dit kader is het helaas niet mogelijk om de rijkwijde van dit gedeelte verder te bespreken. Ik sla om destijds wel ook over wat ik over Romeinen 9 had willen zeggen. Het komt in feite op hetzelfde neer. Ook dat hele gedeelte van Romeinen 9 vers 11, van Romeinen 9 tot met 11 wordt gelezen in dat kader van het gaat hier om degenen die in Christus geloven. Dat is Jacob. En die niet in Christus geloven, dat is Esau. Men leest overal die problematiek in. Om zich vervolgens ermee sterk te maken naar de anderen toe. Ik probeer samenvattend wat afsluitende conclusies te geven. Het zijn juist de remonstranten die de mond vol hebben over de vrijheid van de exegese. Hun visie op de verhouding schrift en confessie is een andere dan die van de contra-remonstrant. De remonstrant is tolerant, is ruimdenkend, maar hij relativeert de waarheid. Voor de remonstranten lagen de strijdpunten geheel binnen het kader van de dingen die christenen in elkaar moeten verdragen, omdat ze niet wezenlijk het heil en de zaligheid raakte. Voor de contra-remonstranten waren de onderhavige punten onopgeefbaar, omdat ze voor hen wel degelijk het fundament van de zaligheid raakte. En dat maakt hun confronterende, harde opstelling duidelijk en eerlijk. In de remonstrantse leeropvatting aangaande de verkiezing zit een sterk conditioneel element. En vergeet nou niet, heel nauw daarmee verbonden is het mensbeeld. Bij dieper doorvraag en vergelijken is bij de remonstranten, ik zeg nog niet helemaal bij Arminius zo sterk, maar zeker later bij de anderen, een Arminiaans standpunt in zaken de vrije wil aan de orde. Hier ligt een fundamenteel verschil met de contra-remonstranten, die in deze voluit de Bijbelse lijn van Luther en Calvijn hebben vertolkt en vastgehouden. Van meet af aan hebben de contra-remonstranten goed gevoeld dat de leer van de vrije, soevereine gunst van God en zijn goddelijk welbehagen wel degelijk op het spel stond. Ondanks al dat spreken van de remonstranten over genade en geloof. Het pleit echt voor de contra-remonstranten dat zij de radicaliteit van zonde en genade zo hebben gepeild. En hier gaat het contra-remonstrantse denken diepe Bijbelse wegen. Daarbij is het luisteren naar de Heilige Schrift voluit serieus genomen. De contra-remonstrantse prediking wilde beslist geen verschraling van het evangelie, maar juist verdieping en een dringend appel tot geloof en bekering. en waarvan de noodzaak op de harten van de hoorders werd gebonden. De actualiteit van dit alles zal ik met enkel korte stellingen proberen te schetsen, zodat nog nodig is. De verhouding schrift en belijdenis dient ook in deze tijd niet vertroebeld te worden door een grenzeloos appel op de vrije exegese. Huidige pleidooien voor verdraagzaamheid gaan maar al te vaak ten koste van de waarheid. Het humanistische mensbeeld, waarin de mogelijkheden van de mens onbijbels hoog worden aangeslagen, is heden ten dage bedreigend voor kerk en theologie. De oude strijd tussen Erasmus en Luther over de vrije wil is hoogst actueel. En ook daaromtrent is het antwoord dat Dort heeft gegeven zeer relevant. Het gewicht van de zonde en de corruptie van de gevallen mens dient bijbels te worden bepaald. En daarin is Dort ons voorgegaan. Genade is in haar oorsprong onvoorwaardelijk. De vrije, soevereine gunst van God, die geen voorwaarde vooraf in de mens zoekt. De lofzang op het welbehagen Gods is van zo blijvende actualiteit. Die is actueel tot in eeuwigheid. Want daar gaat het om de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. En daaruit is Christus als middelaar voortgekomen. En zo alleen kan de kerk eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En zo wordt tot in eeuwigheid de vrije gunst de ere toegebracht. Met de roep door u alleen, om het eeuwig welbaar. Zo is onze koning van Israëls God gegeven. Broeders, laten we uit die psalm zingen. Van psalm 89. Het eerste en het achtste vers. Zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Thank you. aanbidden en de Heer ook om een zegen vragen over de maaltijd. Heer, als het hier al zo goed is om met elkaar te mogen zingen van u, van uw welbehagen, van uw heilsplan, wat moet het dan zijn om eenmaal u eeuwig groot te maken? Heer, dat het ons tot in ons hart mag raken. Opdat we ook naar de gemeente toe eerlijk, maar ook ruim en oprecht mogen spreken van u, die uw welbehagen hebt geopenbaard in de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, zou u ons daar wijsheid voor willen geven? Juist ook in de afgelopen uur hebben we zo gehoord hoe er ook in de kerk vaak spanningen ontstaan zijn. Rondom genade. Rondom verkiezing. Heere, dat we niet in de eerste plaats bij onze hersenen te raden gaan. Maar dat we vragen, Heere, wilt gij ook mij in mijn ambtelijk werk leiden? Omdat ik een leidsman mag zijn voor anderen. Omdat die boodschap van vrije, soevereine gunst heerlijk en eerlijk door mag klinken. Laat zo ook al datgene wat er nog besproken zal worden, Heere, rondom de gratie en de predestinatie voor ons van wezenlijk belang zijn. Voor ons persoonlijk en voor het ambtelijk werk. Opdat het hier al mag klinken door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wil met ons gaan als we de maaltijd hopen te gebruiken. Geef ons kracht, Heer, uit het voedsel. Geef ons ook goede gesprekken. Hoe goed het is om ook met elkaar te spreken over hoe het allemaal is in de gemeente. Maar dat gesprekken ook dieper mogen gaan. En dat we van hart tot hart met elkaar mogen spreken. Over die genade. En over dat welbehagen. Heren, dat kunnen wij niet maken. Maar we hebben het vanmiddag weer mogen horen. U wil het geven. En dan zijn bij uw milde handen en vriendelijk oog. En dat van eeuwigheid. En dat geeft ons de vrijmoedigheid om te bidden. Sla de zonde nimmer ga. Zie mij arme zondaar aan. In de Zoon van uw eeuwige liefde. Bidden. Uit genade. Om Jezus wil.